Goedemorgen. Het is goed om te zijn in het huis van de Heer. Morgen gaan we verder waar we gebleven waren de vorige keer over Ezra. En dat gaat over het huis van de Heer. Hij staat er al. En we gaan weer gewoon naar drie dingen kijken. En dat zijn deze, het altaar, het brandoffer en de uitwerking. En we gaan een stuk lezen uit Ezra hoofdstuk 3. En voordat we dat gaan doen, wil ik een zegen vragen over Gods woord. Vader, dank u wel, Heer, dat wij u mogen eren, u mogen prijzen, lofoffers brengen. Heer, dat u het bent die zit op de troon. Openbaring zegt het, Heer, staande als geslacht. Er staat een troon in de hemel. En die troon is van u. En u leeft. Heer, het is geweldig om te weten, naar dat besef, Heer, wat we gelezen hebben, ook uit uw woord van Jesaja, dat u zo verschrikkelijk groot bent. En dat u tegelijkertijd, Heer, zoveel opgegeven heeft voor ons. Dat u hier in ons midden bent, Heer, en dat het enige reden is door het offer van de Heer Jezus Christus. Uw liefde. U had ons eerst lief. Heer, we willen u danken daarvoor. We vragen een zegen, Heer, over het woord wat u gegeven heeft, dat het tot opbouw mag zijn van onszelf. En daarmee, Heer, dat het stromen van levend water door uw Heilige Geest, Heer, uit zullen vloeien naar andere mensen. Want u heeft de mens op het oog. Dit vragen we in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan een stukje lezen uit, of een stukje, Ezra 3. De laatste keer dat we er naar gekeken hadden, hebben we naar Ezra 1 en 2 enigszins doorgelopen. En wat ik wel mooi vond, had ik toen ook de aandacht op gelegd, dat het een voortzetting is vanuit het boek van Kronieken. En Kronieken is het boek wat eigenlijk spreekt over de tempel. En Jan en Ineke die zeiden dat nog tegen mij, dat is terecht, dat is helemaal mooi. Als je het boek Kronieken pakt, is dat bij ons ergens staat midden in het Oude Testament. Maar dat is het laatste boek van de Tenach. Het allerlaatste boek en het allerlaatste vers, daar wordt gezegd, er komt een koning, Cyrus. En die zal de tempel weer opbouwen. Dus de Joden die eindigen hun testament, zeg maar, met een toekomstbeeld. De tempel zal eens opgebouwd worden. En zo hebben wij dat gezien en we hebben gekeken naar Cyrus, een heidense koning die gebruikt werd door God, die de gezalfde was, de herder was, die bij naam genoemd was, 140 jaar daarvoor. En hebben gekeken naar hoe hij zijn bannelingen de vrijmoedigheid gaf om terug te keren naar Jeruzalem. Nou, we zijn nu aangekomen bij hoofdstuk 3, waarin de gedeelte van die bannelingen aankomen. En ik ga lezen bij vers 1. Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich in Jeruzalem. Jezua, de zoon van Jozadak, en zijn medepriesters, en Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en zijn verwanten, bouwden het altaar van de God van Israël, om daarop te kunnen offeren zoals is voorgeschreven in de wet van Mozes, de godsman. Ondanks hun angst voor de bevolking van het land richtten zij het altaar op zijn oude fundamenten op en offerden aan de Heer. Ze droegen de brandoffers voor de morgen en de avond op en vierden het loofhuttefeest volgens het voorschrift. Elke dag brachten ze het vereiste aantal brandoffers, zoveel offers dus, als ze voor iedere dag zijn voorgeschreven. Van toen af aan brachten ze ook het dagelijks offer, het offer op nieuwe maan en de offers op alle andere heilige hoogtijdagen van de Heer. En verder alle vrijwillige gaven aan de Heer. Al vanaf de eerste dag van de zevende maand droegen ze brandoffers op aan de Heer, ook al waren de fundamenten van het heiligdom van de Heer nog niet gelegd. De steenhouwers en andere vaklieden werden uitbetaald in zilver. De Sidoniërs en Tyriërs ontvingen voedsel, drank en olie om met toestemming van Cyrus, de koning van Perzië, zedrout over de zee van de Libanon naar Jaffo te vervoeren. In het tweede jaar, nadat zij naar Gods tempel in Jeruzalem waren gekomen, in de tweede maand, begonnen Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jezua, de zoon van Jozadak, en de rest van hun broeders, priesters en levieten, en alle die uit de ballingschap naar Jeruzalem waren teruggekeerd, met het aanstellen van levieten van 20 jaar en ouder, om toezicht te houden op de werkzaamheden van de tempel van de Heer. Jezus en zonen en verwanten en Kadmiel en zijn zonen, nakomelingen van Juda, waren gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht op de arbeiders die werkten aan Gods tempel. Met de zonen van Shenadad en hun zonen en verwanten, alle levieten. Terwijl de bouwers de fundamenten van het heiligdom van de Heer legden, stelden de priesters, gekleed zijn ambtsgewaad, zich op met trompetten. En de levieten, de nakomelingen van Asaf, stelden zich op met cymbalen, om de Heer te prijzen volgens de aanwijzingen van David, de koning van Israël. Zij dankten en prezen de Heer en ze zongen in beurtzang. Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël. En heel het volk begon erop luid te juichen en de Heer te prijzen, omdat de fundamenten van de tempel van de Heer werden gelegd. Veel priesters, levieten en familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien, huilden luid toen voor hun ogen de fundamenten van de tempel werden gelegd. Maar vele anderen juichten en jubelden. Juichen en huilen waren niet meer te onderscheiden. Het gejubel was zo sterk dat het tot op grote afstand te horen was. Tot zover. Hier zien we dat ze een begon gemaakt zijn met het bouwen. We zien hier een gedeelte, wat we net gezegd, dat ze opgeroepen zijn door koning Cyrus. En ze zijn, of Cyrus, ligt er aan welke vertaling je hebt. En ze zijn aangekomen bij het land waar ze vandaan gestuurd waren. En dat is wel heel boeiend wat je gelijk ziet. We lezen hier dat het volk als één man eensgezind was. Nou, op zich is dat niet zo verwonderlijk, want je werd gevraagd wie wilde naar Jeruzalem gaan. Nou, iedereen die vrijwillig wilde, die kon gaan. Maar het wordt wel specifiek genoemd. En je leest van eensgezind waren ze en daarna lees je die rest Jeshua en Zerubabel. Dat zullen we zo meteen nog gaan kijken. En die eensgezindheid kom je elke keer terug in het hoofdstuk. Ze trokken eensgezind om naar Jeruzalem. Hadden één doel, de tempel herbouwen. En je ziet eensgezindheid. Ik denk dat dat cruciaal is. En dat is natuurlijk een open deur. Eensgezindheid breng je heel ver. En hier kom je direct tegen dat ze ook gelijk doorwerken met wat ze voor gekomen zijn. Je ziet hier dat ze een altaar gaan bouwen. En dat is eigenlijk vreemd. De tempel moet gebouwd worden. En het boeiende is, het eerste wat ze doen, is het altaar bouwen. Ik zou misschien geneigd zijn om eerst te zeggen, nou, we gaan de fundamenten van de tempel, maar een mooi dak erover doen. En dan ergens 5 maanden later gaan we eens een keer een mooie datum prikken, nodigen we iedereen uit. En dan moet een groot feest worden en dan bouwen we het altaar. Niks. Ook een mooi punt is, dat als we het lezen wat hier gebeurt, dat daar staat, en zij plaatste het altaar op zijn fundamenten, hoewel er verschrikking over hen was, vanwege de volken van de landen rondom. De vijand lag letterlijk om hen heen. En toch bouwen ze geen tempel, sterker, ze bouwen nog gewoon eens eerst Jeruzalem om. Zij beginnen met het altaar. En eigenlijk kan het nu stoppen. Dat meen ik serieus. Je kan er heel uitgebreid op ingaan. De vraag voor onszelf is nog steeds, beginnen wij nog steeds met het altaar? Beginnen wij nog steeds met Christus of zijn wij zo gefocust op alles wat moet gebeuren? Dat zei je ook, hè? Dat komt nog. We mogen echt wel werken. We mogen ons handen uit de mouwen steken. Maar de basis is het brandoffer. En dat kom je hier heel sterk. Direct wordt het genoemd. En dan zie je hier ook gewoon op de fundamenten. Een heel belangrijk punt. En dan grijp ik toch even terug naar kronieken voor de Bijbeltijgers. Ik vond het heel boeiend. Dan lees je kronieken 1 en David krijgt de opdracht om de tempel te bouwen. En hij beschrijft eigenlijk alles wat moet gebeuren. En dan krijg je een heel verhaal elke keer hoe de levieten, de priesters en allerlei wat er moet gebeuren. En in één keer midden in het verhaal vinden we de volkstelling van David. In één keer. Dan denk je, wat doet dat daar? En die volkstelling, hij wil weten hoeveel mensen er in zijn land zijn, of hoeveel strijdbare mensen. En dat mag niet van God. En dan krijgt hij een plaag. En dan komt de doodsengel daar. En dan gaan er heel wat mensen gaan overlijden. Tot het moment dat, dat God zich laat verbidden. En die engel die zegt dan van, oké, we stoppen met de Israëlische doden. Dat is op de plaats van een akker. En die akker is de dorsvloer van Ornan. David zegt ook van, hier moet het altaar van de Heer gebouwd worden voor heel Israël. Dat is exact op deze plek. En dat is ook de reden waarom je het verhaal hebt in die heel dat geschiedenis van kronieken. Het laat heel duidelijk zien, dit is de tempel, maar dit is de plaats. En we zien ook gelijk waarom. Het oordeel werd er weggenomen. En dan beschrijft hij weer verder met de tempel. Als je het zo met het oog leest, dan denk je, wat doet dat daar? Is dat verloren geweest? En hier zeggen ze dus ook, op deze fundamenten. Op de fundamenten waar de mens David in zonde was gevallen, maar ook zij met heel hun offercyclus elke keer dieren offerden om een zonde weg te halen, is dit de plek, het fundament voor Israël. Toen David zei, dit hier is het huis van de Heer God en dit is het brandaltaar voor Israël. Ik wat 1 Kronieken zegt, die zegt dit. U bent een bouwwerk van God, u, kinderen van God, overeenkomstig de taak die God uit genade heeft opgelegd. Heb ik, zegt Paulus, als een kundig bouwmeester het fundament gelegd. En anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt. Daar komen we nog op. We mogen bouwen. Maar niemand kan een ander fundament leggen dan allicht de Heer Jezus Christus. Het maakt mij helemaal geen biet uit hoe dat gebouw eruit ziet. Of wij in een school in zitten of waar wij samenkomen. We komen samen bij het altaar. En we hebben een voorrecht gehad, Hanneke en ik, dan dat we naar het schip mochten gaan. Ik voelde het niet als concurrentie hoor, Mercy Ship, want het is een fantastische bediening. Dus voor alle jongeren, als je de roeping hebt, als je iets wilt doen voor God, ga. Echt waar, ik daag iedereen uit. Goed, we gaan verder. Het fundament, dat is Christus waar we opbouwen. En je ziet hier ook dat ze moedig zijn, want zoals ik juist zei, ondanks de angst van de inwoners van het land, dat zegt de NBV-vertaling. Maar de Statenvertaling zegt dit. Hoewel er verschrikking over hen was vanwege de volken van de landen rondom hen. Dus er is dreiging om hen in. Er is gewoon echt, nou ja, dat je denkt van wat gaat er gebeuren? Dat je angst in jezelf kan hebben. En toch zeggen we bouwen geen muur. We bouwen geen tempel. We bouwen op het fundament van het altaar, van het brandofferaltaar. En hoe kunnen we dat toetrekken naar onszelf? Ik weet niet welke angst u heeft. Ik weet werkelijk niet wie om uw stad belegerd is, om het zo te zeggen. De oude Joden deden dat, hè? Een stad die is belegerd, dat kan. Maar op die stad is een troon en daar zit Christus. En we mogen elke keer sterker, we moeten elke keer terug naar dat altaar. En ik weet echt wel uit ervaring, ik loop lang genoeg mee in de weg, dat we dat eigenlijk wel weten. Maar de vraag is, leven we eruit? Want wat we hier daarna direct zien, is dat je ook ziet dat ze het dagelijks brengen, de offers. Dagelijks. Kom zo meteen bij punt 2, gaan we nog heel kort kijken. Maar dan zie je dus dat ze een ochtendoffer en het avondoffer geven. Elke keer weer. Ik hoop niet, en dat is geen verwijten, maar dat dit het enige moment is. Dat was wel een prachtig lied, vond ik trouwens echt het laatste lied. Fantastisch lied. Maar dan denk je, dan zing je dat en dan moet je de hele week weer mee doen. Of hebben wij zelf ook nog vrijwillige offergaven die ook gegeven werden, de laatste tekst. Je mag ook geven wat je zelf op je hart hebt. En dat hebben we hier ook gedaan in het liederen zingen. En wat ik zo mooi vond in dit gedeelte is ook, je ziet dat als één man, het volk zich als één man in Jeruzalem. En dan lees je direct in vers 2, Yeshua, en dan lees je direct ook door Zerubabel. En dat wil ik toch noemen, maar dat kan ik niet laten liggen. Dus we gaan ook nog even naar een profeet heel kort kijken. Yeshua kan vertaald worden als Jozua. Wordt ook gedaan op andere gedeeltes in de Bijbel. De betekenis daarvan in, Yahweh brengt redding. God brengt redding. Dus eenparig zijn we bij elkaar. Met z'n allen gaan we dat altaar bouwen op de fundamenten die Christus is. God redt. Dat wordt hier al gezegd. En dan zie je hier een heel iets bijzonders. Hij is ook de hoge priester. Ga ik allemaal niet opnoemen, maar dat de aantekeningen hebben, kan je ze krijgen. Maar hij is de hoge priester die erbij is. En Haggai is een van de profeten die hem aanmoedigt. En die zegt dit over hem. Nu dan, wees sterk. Zerubabel spreekt de Heere. Wees sterk. Jozua, zoon van Jozadak. Hoge priester, wees sterk. Die spreekt ze beide aan. Heel de bevolking van het land, werk door. Want ik ben met u. Mooi, hè? Dus ze worden bemoedigd. Ga door, zoals het hele schriftwoord het zegt. Ook tegen ons. Als je dat dan verder weest, dan zie je ook dat God dit zegt. De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn die van de eerste. In deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heer van de legermachten. Die profetie noemde die al Zerubbaal. Daar zegt hij ook wat over. Haggai zegt dit over Zerubbaal. Zerubbabel. Op die dag, spreekt de Heere van de legermachten, zal ik u, Zerubbabel, zoon van Sealtiel, heel bewust hè, dus dat we niet zo door elkaar gaan halen, het is dezelfde. Mijn dienaar, die zal ik nemen, spreekt de Heere. Ik zal u maken tot een zegelring, want u heb ik verkozen, spreekt de Heere van de legermachten. Zometeen is het belangrijk wat er gebeurt. Haggai voorspelt, of die profeteert over hen, houd moed. En die spreekt woorden van God over hen beide heen. Een hoge priester en iemand die gesymboliseerd wordt als koning. Dan hebben we er nog een, dat is Zacharia, die leeft in dezelfde tijd. Die doet precies hetzelfde, die zegt dit. Hij gaat eigenlijk ook een stap verder, want hij zegt, als God weer bij het volk komt wonen, moet je anders leven. Want dat altaar is daar en er wordt een tempel omgebouwd. Waarom? God wilde in het midden van zijn volk wonen. Dat doet hij letterlijk nu. Die tempel is weer weggehaald. Later komt er een andere tempel, weet je, de openbaring. Maar dat is Jezus zelf. Maar waar woont God nu? Hier. Wij zijn zijn tempel. Hij wil letterlijk in ons midden wonen. En van daaruit werken. Dat is een gigantische boodschap. Staan we nooit bij stil, maar hij leeft dus in je. Dus als we de week ingaan, dan denk ik, ik hoef het dus niet uit mijn eigen kracht te doen. Zegt de Efezebrief ook, sta in zijn macht, in zijn kracht. Sta op zijn fundament, de schoenen van het evangelie. Dat is niet rennen om het evangelie te verkondigen, dat is blijven staan op het evangelie. 3 keer zegt Paulus dat. Ik heb het vaak herhaald hier. Het is standvastig zijn op zijn redding en dan leven. En wat zie je hier wat Zacharia zegt? In hoofdstuk 3 zegt hij dit. Als u mijn wegen gaat tegen Zerubbabel en als u uw taak ten behoeve van mij vervult, dan zult u ook mijn huis besturen. Luister toch, hoge priester Jozua, spreekt die andere weer aan. U en uw dienen die voor u zitten, zij zijn immers geen wonder, een wonderteken, want zie, ik ga mijn kracht de spruit doen komen. Zij krijgen dus allebei een toekomstbeeld. Er komt iemand. En de Joden eindigen met het laatste, in de kronieken met de laatste vers, er wordt een tempel gebouwd. Er komt iemand. Ze krijgen moed, ze krijgen een boodschap. Hij zegt nog iets. Zacharia 6. Laat van het goud en zilver een kroon maken. Zet die op het hoofd van de hoge priester Jozua, de zoon van Jozadak. Zeg tegen hem, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Let op, een man met de naam Telg. Die aan de stam zal uitbotten, herbouwt de tempel van de Heer. Hij is het die de tempel van de Heer zal herbouwen. Hij is het die de koninklijke waardigheid zal dragen en zal heersen vanaf zijn troon. We hebben het net gezongen. Er zal ook een priester zijn op een eigen troon en samen zullen zij het land vredig besturen. Deze profetie zie je als het ware de koning-priester totaal bij elkaar komen. Dus je hebt alle zijn verenigd, alle zijn in één. En dan vinden we deze twee namen. Alle zijn in één en de leiders volgen. Wij hebben eenheid in Christus, in het fundament van het Christus. En als je deze twee namen pakt, kan je niet anders uitkomen dan bij de Heer Jezus Christus weer. Het is een dubbele boodschap en met respect gesproken, het wordt ingeramd. Het is Jezus, Jezus, Jezus. Het is de Heer Jezus. Die moeten we volgen. Hij is koning en priester. En dat is ook zo, lees de Hebreeënbrief maar. We hebben een eeuwige priester. Ook op dit moment pleit hij voor ons. In een eeuwige tabernakel. Want de tabernakel was een beeld van de hemel. Dat kreeg Mozes door. Dat wat hij zag. Daar dient de Heer Jezus elke dag. Voor u. Volledige vrijheid. Volledig vrij. Dat ben je letterlijk helemaal. Hij is ook gelijk koning, hebben we net gezongen. Hij zit op zijn troon. Die enigheid kom je dus hierin tegen. Hij is het beeld van de hoge priester en van de toekomstige koning, de Telg. En dan komen we bij het brandofferaltaar. Brandoffers werden 's ochtends en 's avonds gebracht. Het offer dat in zijn geheel aan God werd toegewijd. Weet je wat nou ook boeiend is? Ik pak af en toe een zijstapje. Leviticus 1 gaat over alle offerrituelen. Waar begint Leviticus 1 mee? Brandofferaltaar. Wat is het grootste offer wat eigenlijk volledig wijdt naar de Heer Jezus? Brandofferaltaar. Mooi hè? Dat is ook wat wij nodig hebben om die tempel in te kunnen. Want als je de tabernakel ziet, kom je eerst het brandofferaltaar tegen. Dan het wasvat. En dan ga je verder. Dat is heel boeiend. En als je dus vanuit God kijkt, die vanuit het Heilige der Heiligen kijkt, wat krijgt hij het eerst? Het reukoffer. Niet het brandofferaltaar, die is voor ons. Maar hij kijkt ons door het reukoffer, een lieflijke reuk van het werk van de Heer. Kijkt hij zo ons en dan kunnen we vrij toegang hebben tot het Heilige der Heiligen. Op het fundament, terug naar de Heer Jezus Christus. Er zit zoveel in. En het derde uur, ja, kan ik ook niet laten liggen natuurlijk, het negende uur in de avond, dat was het derde uur in de middag, dat was het uur waarop de Heer Jezus Christus stierf. Het brandofferaltaar. Het altaar, het offer waar alles verbrand wordt. Zoals Jezus zich volledig in alles aan God gaf. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Daarom kan ik er ook niet anders om deze te laten zien. Dit verwijst naar de Heer Jezus. En weet je, het is een dagelijks offer. 1 Petrus 2 zegt dit. U hebt toch ondervonden hoe goed God is? U hebt toch ondervonden hoe goed God is? Voeg u bij hem. Achteraan, hè? Eenheid, voeg je bij hem. Bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Dat hebben we zojuist letterlijk gedaan. Letterlijk lofoffers brengen. Zingen naar de Heer. Want dat kan je natuurlijk op allerlei manieren doen. Dat kan je ook met je lichaam doen. Romeinen 12 vers 1. Dat je eigen leven, alles, dat is ons hele wezen zijn. En dan brengen we lofoffers. Elke dag. Zelfs achter de pc. Zelfs als ik voor de klas sta. Gewoon door je werk te doen alsof je doet voor hem. En niet voor je baas. Anders kom je alleen je geld maar halen. Voor een heel ander verhaal. Als je het doet, denk van Heer, ik werk voor u en dit heeft hem hier gegeven. En dan gaan de andere processen werken. En dan gaat God je ook veel meer gebruiken. Omdat je van hem afhankelijk bent. Je ziet daar ook, ze gaan het loofhuttenfeest vieren. Een feest dat hen eraan herinnerde dat ze ooit door het bloed van het lam verlost werden uit Egypte. Ze woonden in tenten. Ze kregen het beloofde land. Zo mogen wij daar ook weer aan denken. Alles wijst constant terug. Dat als je het gewoon leest, denk je, ja, mooi verhaal. Dat is het ook. Maar het deed alleen maar om de Heer Jezus Christus. En het zou best wel eens kunnen dat je aan het eind van deze preek denkt, nu weet ik het wel. Dan ga ik nog een keer zeggen, alles draait om de Heer Jezus Christus. Want we weten het wel, maar in hoeverre zijn we nou echt elke keer terug. Elke dag terug bij dat brandoffer. Elke dag terug die zegt, van hem moet ik het verwachten. Niet van een ander. Niet van wat ik terugkrijg op mijn werk. Of zelfs binnen de gemeente. We verwachten het van hem. Dat daar tegelijkertijd ook weer iets in zit. Dat God zegt, ik ga het door de anderen geven. Hè? Dat is een wonderlijk proces. Want dan zegenen we elkaar. En dat doet God natuurlijk ook. Daar gebruikt hij ons voor en daar geeft hij gaven voor. Dat altaar wordt gebouwd. Hoe? Volgens wat geschreven staat. Van domweg volgens de wet, volgens het woord. Dus hier komt heel veel samen. Je ziet dat het altaar, het kruis voor ons, Christus staat centraal. Maar het woord is leidend. Ik verwijs dan gewoon simpel terug naar de preek van vorige week. Wolf in schaapkleren, bij wijze van. Daar werd het ook gezegd. Het gaat om het woord. Dat je dan af en toe denkt van hoe moet het interpreteren? Zal wel, kom er weg wel uit. De rode draad ligt er hoor. En heel veel is veel duidelijker dat wij soms zouden willen. Het woord is leidend, dat zie je hier ook heel duidelijk. En laten ze zich ook door leiden. En dan zie je in heel dit gedeelte dat de werk van de geest aan het werk is. Dat klopt ook weer, want even terug naar Zacharias. Wat zei hij van Zerubabel? Hij zal het niet door eigen kracht en macht doen, maar door de geest van de Heer. Dat wordt van Zerubabel gezegd. En als wij achter de Heer mogen lopen, en als wij de Heer mogen aangaan, volle eeuw. Apologetische pinksterbeweging als we zijn, verwachten we het van de? En dan zeggen we allemaal? Even kijken of we nog wakker zijn, precies. Maar zo is het, zo is het wel. De moeilijke is om het terug te brengen naar vandaag. Hoe passen we dat toe in ons eigen leven? Dan hoop ik dat je denkt, van, wow, wat zit er mooi in. Wat een rijk woord hebben we. Wat wil God van mij, wat wil Hij van mij verwachten? Ze zaten daar en alles lag in puin. Ze kwamen van hun huizen en ze gingen er naartoe en ze bouwden iets op. En wat zie je dan op de 7e van de maand? Leviticus zegt dit. De Heer sprak tot Mozes, zegt tegen de Israëlieten, in de 7e maand, op de 1e van de maand, moeten we een rustdag houden. Een gedenkdag. Aangekondigd door bezuinigenschal. Dat is deze dag. En dat is de dag, noemen ze ook wel eens Rosh Hashanah, heb ik me laten vertellen, het gezien. Maar het is Joodse nieuwjaar. De dag van de bezuinigenschal. Dat is deze dag. Dat is een dag van toewijding. Dat is een dag van, oké, nu gaan we het vieren. Nu gaan we het brandoffer brengen. Nu wijd ik mij volledig toe aan de Heer. We hebben er net wat gezongen, hè? Daar zit een hoop toewijding in. En misschien is deze boodschap dan ook nog de kracht daaraan dat we dadelijk gewoon met ons leven inlopen, juist met deze boodschap, aan het begin van de week, niet aan het eind. Dit is het begin. Vandaag, om 10 uur begin je je week. Mooi gevoel, hè? Zo mag ik beginnen. En morgen ga je dan gewoon in je werk. En dan nemen we dat mee. En dan zeggen we, Heer, we willen in eendrachtigheid toegewijd zijn aan U. En weet je wat er dan gebeurt? Dan krijg je resultaten. En ik heb deze, de uitwerking, ik heb deze genomen. Dat is van het Lam Gods van Jan van Eyck. En ik vond het wel toepasselijk. Die heeft een heel drieluik gemaakt en daar staat het Lam Gods. Daar zat je naar te kijken. Dat was het. Ja. Kijk, ik geef lang genoeg letters. In non-verbale communicatie zie ik ook. Ik denk, er is iets met mijn voeten, maar ik ga gewoon door. Maar dat was het glas wat ik omschopte. Voor de mensen die thuis het niet kunnen zien. Er werd al angstig gekeken, maar nu kan ik het plaatsen. Ik heb het glas omgeschopt. Nou, er zat niet veel in. Maar als je kijkt naar, dat is het drieluik en er staat het Lam God centraal. Nou, het leuke daarvan is namelijk van dit. Zo ziet het lam eruit, maar daar komen we nog op terug. Het lam van Gods. En wat gebeurt er dan als dat centraal staat? Dan gaan er dingen gebeuren. Dan zie je op het eind, in het tweede jaar, of na hun komst naar het huis van God. Het is interessant dat er niet staat na hun komst in het land. Daar gingen ze heen. Nee, ze gingen niet aan het land, ze gingen naar het huis van God. En dan staat er na de komst van het huis van God. En dan gebeuren er allerlei dingen. Maar je ziet er eigenlijk, hun doel was het huis van God. Het doel was het altaar. En weer gewoon terug, want de boodschap is eigenlijk vanmorgen heel simpel. Staat het kruis nog centraal? Elke dag. Elke morgen, elke avond en desnoods elke dag. Dus ook nog tussen de middag. En weet je wat ik zo boeiend vind van de schilderij? Ze hebben hem gerestaureerd. Ze hebben hem hersteld. En misschien is uw beeld wel ook van het brandoffer vaag. Je kijkt dan van, nou, is toch vrij duidelijk. Dat is tussen een ram, een schaap of een lam. Nou, dat is duidelijk te zien. En heeft u een bepaald beeld van de Heer, dat je denkt van, nou, dat is allemaal goed, ik ben behouden, er is niks aan de hand, ik ben er toch mee bezig. En toen gingen ze hem restaureren. En dan schat ik zo in dat hier gebeurd is. Dan heb je een fundament, oudere mensen kwamen ook mee, hè? Die wisten hoe de eerste tel eruit zag. Dus die hebben een bepaald beeld. En dan gaan ze hem restaureren en dan krijg je in één keer dit. Dit is geen geintje, maar dit is dus echt de restauratie die ervoor zat. Dus ze gingen hem restaureren, denken, joh, er ligt nog een laag achter. Hebben ze hem schoongemaakt en dit is dus, schijnt dus de echte beeld te zijn. En weet je wat me nou zo toepast? Ik moest er een keer aan denken. Denk, als wij nou elke keer terugkeren naar het altaar, heeft u dan dat beeld of dat beeld? Weet je wat, het geeft een beetje een raar gevoel, net of iemand je aan zat te kijken. Toch? Laat dat nou ook de bedoeling zijn. Staan wij letterlijk, als wij denken aan het kruis, letterlijk aan het brandoffer altijd, dat we ook nog echt het gevoel hebben dat de Heer Jezus een mens is die je aankijkt. Die zegt, ik hou van je. Ik hou van je. Dit heb ik voor jou gedaan. Ik vond het zo, want zij zeggen het wel, dit trekt je het schilderij in. Het wordt in één keer heel persoonlijk. Boom. Hij kijkt je letterlijk aan. Hoe staan wij eigenlijk bij het brandoffer? Hoe beleven we eigenlijk het brandoffer? En hier zie je het, ik vond het wel mooi symbolisch. Denk ik, nou, plaatjes helpen altijd voor de beelddenkers. Dus als je Jan van Eyck nu ziet, hopelijk komt dat terug. Denk, mooi brandoffer. Dit is geen verwijt, maar meer een verlangen. En meer dat je denkt, wat een rijkdom zit erin. Ik wil meer van u. Eigenlijk de dingen die we gezongen hebben. En wat zie je dan hier ook gebeurt? Alles wordt opgebouwd. Als je die werkelijke connectie krijgt met Jezus, met de Heer Jezus zelf. Dus niet alleen kennis. En dat kan ik niet opwekken. Dat doet de Heilige Geest. Door zijn kracht, zoals bij Zerubabel. Daar hoef ik niks voor te doen. Daar brengen we het woord, we lezen het woord, dat doet de Heer. En als er dan iets opkomt, dan zeg je, ik wil meer. En weet je, dan mag je bouwen. En wat doen zij hier? Je ziet ook letterlijk op het eind, ze stellen nieuwe levieten aan. Maar dat is wel een probleem. In nummer 4 had je ongeveer, of ze zeggen dan in de woestijn, waren ongeveer 8500 levieten. Dat is aardig wat, hè? 8500 levieten die werkten aan de tempel van de Heer. Weet je hoeveel er hier ongeveer meegekomen waren? 74. Dan heb je toch echt al een probleempje. Dan denk je, nou, de vecht die kan een hoop doen, maar die mist toch wel een hoop handen. Nou, daar kun je heel praktisch iets voor doen, want de levieten waren namelijk 25 jaar oud. Kijk nou eens wat ze hier deden. Dat is de wet, hè? En ze zijn net zo makkelijk, weet je wat, iedereen van 20 jaar en oud mag een leviet zijn. Ik vind het heerlijk. Ik vind het een fantastisch boek. Dan denk je van, wij zouden helemaal wettelijk zeggen, ja nee man, 25. Nee, dat moet opgelost worden. Nee, want we hebben die regel en die regel en die regel. En weet je wat zij zeggen? Elke leviet van 20 jaar oud tot 25. En ze leeft volgens het woord, hebben we gezien. Alle richtlijnen. Nou, dat is echt de richtlijn niet. Maar ze zijn heel praktisch. We hebben geen handen, dan pakken we gewoon de jongeren. Willen jullie helpen? Sluit je aan. Als leviet, hè? Ja, dat is voor mij nu makkelijk te zeggen. Ik ben nou toch geen oudste meer, dus daar mogen de oudste over nadenken. Nee, flauw. Nee, dat is flauw. Nee, maar het is wel boeiend dat je dat ziet. Dus ik weet niet hoe oud je bent. Dan zeggen wij gewoon vanaf je 12 of zo, weet je. Dan zit je er wel bij, toch? Hoe oud ben je? Nou, heb ik het goed gedaan. Dan zit ik er net onder. Nee, maar om aan te geven, weet je mag ook dingen voor de Heer doen. En de leeftijd van de levieten wordt dus verlaagd. En dan zie je het heel praktisch, en dan eindigen we gewoon ook mee, want dan zijn we er gewoon doorheen gelopen. Hiervoor is materiaal, tijd en geld nodig. En het gebeurt gewoon, mensen geven. Mensen geven gewoon van wat ze hebben. En dan gaan we niet zeggen, van je moet zoveel, zoveel. Gewoon wat je vrijmoedig en blijmoedig wil geven. De dagen van Salomo herhalen zich. En dan gebeurt er iets geweldigs. Ze gaan zingen. Eén groot feest gebeurt er. Het altaar is gebouwd, er zijn allerlei dingen gebeurd. Maar let wel hè, de vijand ligt nog steeds om hun heen. Dat is cruciaal. Nergens lees je dat ze zeggen, we gaan eerst de tempel bouwen. Nee, of we eerst in Jeruzalem. Ezra, Nehemia. Eerst de tempel, dan de veiligheid. En hier zie je niet dat er een muur gebouwd is. En misschien mogen we dit wel zeggen. Hun veiligheid was de brandofferaltaar van God. Dat was het offeren van God zelf. Hun veiligheid verzochten ze in God zelf en niet in menselijke muren. En dan zie je dat de goedheid en de goede tierenheid van God gejuich opbrengt bij de Heer. En er werd ook van Zerubabel gezegd, die gezegd wordt, jij bent een hoeksteen. En die droegen ze als gejuich. En als je dan de echte Hebreeuws gaat kijken, dan kan je dat ook vertalen met, dat ze zeggen, gejuich, gejuich, genade, genade, schreeuwden ze. Bizar hè? En de sluitsteen hangt alles aan vast, ik zei het de vorige keer al. Dat is de middelste steen. Daar hangen we tegenaan, in alle rust. Maar als die weggaat, hebben we een probleem. Dus we hoeven niet tegen elkaar te hangen, dat doen we wel. Dat doen we absoluut, want we hebben elkaar nodig. Want dat is dan weer de schouder die Christus ons geeft door jou heen. Maar wij doen het niet op eigen schouder als ze tegen mij hangen, maar dan is het Christus. Elke keer dat kruis, elke keer dat brandoffer. En dan gebeurt er iets bijzonders. Oudere generatie die de tempel zagen, huilde. Is dit het nou, of in ieder geval het tabernakel en de fundamenten. Eerst het tabernakel, dan de fundamenten van de tempel. Hè? En dan denk je, zijn ze nou aan het doen? De oude vecht, die ging in bussen rond, zingend in bussen, gitaren. Is dit nou de even gek gezegd, hè? Terwijl de jongere generatie aan het zingen was. Nergens vind je een scheiding. Er wordt ook nergens iets van gezegd. Beide vloeien helemaal in elkaar in. En het is één aanbidding tot de Heer. Dat geeft mij moed. Dat ik denk van, wij mogen de ouderen heel veel van leren. Van, wat hebben jullie meegemaakt? Wat hebben jullie gehad en wat missen wij? Tegelijkertijd gaat de jeugd ons lekker voor. Die doet allerlei dingen dat je denkt, ja, kan dat eigenlijk wel? En ze doen het gewoon. Ik vind, ja, misschien het docentschap van mij. Elke dag sta ik voor jongeren. Maar het woord zegt het hier ook. Beide worden in één keer ingebracht. En ik denk dat dat bemoedigend is voor onszelf. Een beurtzang, wisselwerking. En misschien het verdriet met een verlangen van wat was er. Maar wat heb ik gelezen? Wat zei God tegen Zacharia, als het goed is? Deze tempel zal een grotere heerlijkheid hebben dan die vorige. Ligt dat aan de stenen? Ligt dat aan de grootte van het gebouw? Dat ligt aan de aanwezigheid van God zelf. En dan komt het hier, die tempel zijn wij. We hebben het over een aardse tempel. We hebben het over dingen waar we veel uit kunnen halen en die ons verwijst naar de Heer Jezus. Maar die tempel zijn wij zelf. Eindigend wil ik dit zeggen, voor mij was dit ook de laatste. De uitwerking is dit. Lof, eer, aanbidding. Ik weet niet in welke situatie u zit. Ik weet niet wat het doormaakt. Vrolijkheid, verdriet, geen flauw idee. Maar dit is een Bijbels principe. We moeten terug naar het altaar. En dan is de uitwerking, misschien zittend, dat je denkt, nou, ik kan het niet, maar dan laat je je meenemen door het gezang van anderen, dat je zegt, Heer, ik ben bij u, maar ik snap het niet. Ik snap er geen bal van. Ik weet het niet. Grote vraagtekens waarom het niet genezen wordt, je schouder. Andere dingen die we gewoon niet weten. Maar dan toch keren we terug naar het fundament, naar het altaar. En dan zeggen we, Heer, ik snap niks wat in mijn gezin gebeurt. Ik begrijp helemaal niet waarom die gelooft en die niet. En met een heel het rijtje wat je erop kan zeggen. Maar ik weet één ding. U had mij eerst lief. En je gaat aanbidden en eer geven aan God die die toekomt. Laten we een zegen vragen. Vader, de altaar en de tempel hoorden bij elkaar. Het altaar waar we naar gekeken hebben, Heer, en heel veel, ik ben het me bewust. Maar Heer, mijn hoop en mijn gebed is, Heer, dat u het gebruikt, dat we zitten hier als broers en zussen, mensen die luisteren, enthousiast worden door de Heilige Geest van uw woord, van de rijkdom. Enthousiast worden door uw Heilige Geest, van dat wij een brandofferaltaar hebben, het kruis, dat we elke keer terug kunnen, maar dat we ook elke keer terug moeten. We belijden hier, Heer, zoals we zitten, belijden zoals we luisteren, dat u het bent die we nodig hebben. Terug naar het kruis, terug naar de Heer Jezus Christus, u die ons lief heeft, u die ons nog steeds wil zegenen, het fundament waar we op staan. Niemand kan een ander fundament leggen. En Heer, dat fundament staat rotvast. Kan nooit afgebroken worden. Kan nooit geroofd worden. Kan nooit vernietigd worden. Wij staan op uw fundament. Christus en die gekruisigd. En de opgestane. Heer, ik zeg dat ook, Heer, om het te proclameren. Te proclameren zoals we hier zitten met al onze eigen levens. Met levens die gekend worden door mensen, maar tegelijkertijd ook diepste dingen in ons eigen hart die we zelf nog ineens kennen. Want u kent de geest. En ik bid u dan zo, Heer, alle vragen waar Hanneke ook op doelde. We snappen het niet. Maar juist dan bevinden we ons bij dat altaar. We zeggen, Heer, we snappen het niet. Maar we prijzen u. Want u zit op de troon. Vader, zegen ons. Zegen ons met uw aanwezigheid. Zegen ons met uw kracht. Zegen ons, Heer, zodat we een zegen mogen zijn voor de ander. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen.